Goedenavond allemaal, hartelijk welkom weer op deze dagsluiting van maandag 28 juni 2021. De laatste dagsluiting van het seizoen. Er stond op de website nog wel een vermelding van aanstaande vrijdag, maar dat is een vergissing, die gaat niet door. Hartelijk welkom. In de voorbereiding naar deze dagsluiting heb ik eigenlijk teruggedacht aan de achterliggende weken. En als je dan terugdenkt aan een belijdenisdienst met de jongeren, doopdiensten die we mochten houden, het heiligavondmaal wat we mochten vieren, kwam er bij mij een gevoel van dankbaarheid, God de lof te brengen. En eigenlijk toen ik dat overdacht, kwam ik van ja, hoe brengen wij God dan de dank? En terwijl ik daarover nadacht, kwam ik bij het stukje van Lucas, waar we het vanavond over gaan hebben. Het stukje waarin de 10 melaatsen genezen worden, waarbij er 9 niet terugkeren en 1 wel. En toen kwam de vraag naar mij toe, en die wil ik ook vanavond bij u neerleggen. Wat doen wij met onze dankbaarheid? Daarom willen we daar vanavond een moment bij stilstaan. Maar deze laatste dagsluiting zal muzikaal begeleid worden door Henk de Weert. En we beginnen met het begeleiden van Psalm 9, vers 1 en 2. Ik zal met al mijn hart den Heer blijmoedig geven lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen en al uw wonderen vertellen. Ik zal in u, mijn God, van vreugd opspringen, in de geest verheugd. Uw naam zal door mijn psalm gezangen, o Allerhoogste, lof ontvangen. Psalm 9, vers 1 en 2. Deze meditatie is overigens van Spurgeon. We zullen beginnen met het lezen van het Bijbelgedeelte en dat is Lucas 17, van vers 11 tot en met vers 19. Lucas 17, van 11 tot en met 19. Daar staat het volgende. En het geschiedde als hij, dat is de Heer Jezus, naar Jeruzalem reisde, dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. En als hij in een zeker vlek kwam, ontmoette hem 10 melaatse mannen, welke stonden van verre. En zij verhieven hun stem, zeggende, Jezus, meester, ontferm u onzer. En als hij hen zag, zeide hij tot hen, gaat heen en vertoont uzelf de priesteren. En het geschiedde, terwijl ze heen gingen, dat zij gereinigd werden. En een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde wederom, met grote stemmen God verheerlijkende. En hij viel op het aangezicht voor zijn voeten, hem dankende. En dezelfde was een Samaritaan. En Jezus antwoordende, zeide, zijn niet de 10 gereinigd geworden? En waar zijn de 9? En zijn er geen gevonden die wederkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zeide tot hem, sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. De vraag van vanavond is dus ook, waar zijn de 9? En we willen dan stilstaan bij het gedeelte van vers 15 tot en met 19. En een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde wederom, met grote stemmen God verheerlijkende. En hij viel op zijn aangezicht voor zijn voeten, hem dankende. En dezelfde was een Samaritaan. En Jezus antwoordende zeide, zijn niet de 10 gereinigd geworden en waar zijn de 9? En zijn er geen gevonden die wederkeer om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zeide tot hem, sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. U hebt de melaatsheid misschien vaak horen beschrijven. Het was een verschrikkelijke ziekte. De ergste, zou ik denken, waaraan het vlees onderworpen is. Welk een gezicht had de zaligmaker hier, toen hij 10 mensen die melaats waren zag. Inderdaad, een wereld van ellende. Merk evenwel de triomferende genade van onze Heer Jezus op, ten aanzien van deze 10 melaatsen. Iemand zou zijn fortuin ermee kunnen maken. Hij zou zijn leven lang met roem en eer gekroond worden, wanneer hij slechts 1 melaatse zou genezen. Maar onze Heere genas er 10, in 1 keer. Zulk een volle fontein van genade is hij. Zo vrijelijk bewijst hij zijn gunst, dat tot de 10 gezegd wordt heen te gaan en zich aan de priesters te vertonen. En op hun weg naar de priesters bevinden zij dat zij ook genezen zijn. Niemand van ons kan zich de blijdschap voorstellen welke zij gevoelden toen ze bemerkten dat zij genezen waren. O, het moet een soort van een nieuwe geboorte voor hen zijn geweest, toen zij bemerkten dat hun vlees weer fris was als dat van een klein kind. Het zou niets te verwonderen geweest zijn indien alle 10 teruggesneld waren en zich aan de voeten van Jezus hadden geworpen en hun stem hadden verheven in een 10-voudige lofpsalm. Het treurige in deze zaak is dat 9 van hen, ofschoon zij genezen waren, hun weg naar de priesters zo koel mogelijk vervolgden. Wij horen in het geheel niet van hun terugkeer. Ze verdwijnen zomaar uit de geschiedenis. Ze hebben een zegen ontvangen en ze gaan hun weegs. En daar is het mee uit. Slechts 1 van hen, een Samaritaan, keert terug om zijn dank te betuigen. Als u en ik in de wereld om ons heen kijken, zullen we onder al de uitgezochte specerijen het kruid, dat de naam van dankbaarheid draagt, maar zelden aantreffen. Dankbaarheid jegens Christus was in zijn dagen ook al schaars. Ik had bijna gezegd, het was 10-1 dat niemand hem ging prijzen. Maar ik moet dat veranderen en zeggen, het was 9-1. Daarom willen we nadenken over de dankbaarheid naar de Heer Jezus Christus. En ik begin met het punt dat ik reeds heb aangeroerd, namelijk het zeldzame van de dankbaarheid. Merk op, er zijn meer die weldaden ontvangen dan er ooit lof voor toebrengen. 9 personen genezen, 1 persoon God verheerlijkende. 9 personen genezen van de melaatsheid, let daar wel op, en slechts 1 persoon aan Jezus voeten neerknielende en hem daarvoor dankende. Indien voor deze buitengewoon grote weldaad welke de stemmen bijna aan het zingen zouden kunnen brengen, de mensen de Heere slechts dank toebrengen in verhouding van 1-9, wat zullen wij dan zeggen van wat wij noemen Gods gewone goede tierenheden? Gewoon alleen omdat hij er zo mild mee is. Want ieder daarvan is van onschatbare waarde, toch? Het leven in de gezondheid, het gezicht der ogen, het gehoor der oren, de liefde in het huisgezin, de banden der vriendschap, Het is mij niet mogelijk een lijst op te noemen van de weldaden die wij iedere dag ontvangen. En is er nog wel één van de negen die daarvoor God de lof doen toekomen? Een koud goddank is menigmaal alles wat men te horen krijgt. Anderen onder ons loven hem werkelijk voor deze weldaden. Maar welk een armzalige lof. Wij loven de Heere niet zoals het behoort. Niet naar de verhouding. Niet met een warm en innig gevoel. Wij ontvangen een vasteland van goede tierenheden en zenden slechts een eiland van lofzegging terug. Hij geeft ons zegeningen die iedere morgen nieuw en iedere avond vers zijn. Zijn trouw is groot. En toch laten wij de jaren voortrollen en nemen zelden een dag van lofzegging waar. Treurig is het God te zien niets dan goedheid en de mens niets dan ondankbaarheid. De stam die weldaden ontvangt kan zeggen, mijn naam is legio. Maar degenen die God loven vormen zulk een klein getal dat een kind ze zou kunnen opschrijven. Maar er is iets nog opmerkelijker dan dit. Het getal van hen die bidden is groter dan het getal van hen die lof zingen. Want deze 10 melaatsen baden alle. Zwak en nietig als hun stem door de kwaal was geworden, verrieven zij nochtans in het gebed en verenigden zij zich in het geroep, Jezus, Meester, ontferm u onzer. Ze stemden alle in met de beden, Heere, ontferm u over ons. O Christus, wees ons genadig. Maar toen ze aan de lofzang toekwamen, aan het grootmaken en verheerlijken van God, toen was er maar één onder hen die zijn stem liet horen. Men zou gedacht hebben dat allen die baden ook hun lofzangen zouden opzenden, maar dat is niet zo. Er zijn gevallen geweest dat de hele bemanning van een schip in tijden van nood gebeden heeft. En toch heeft niemand van die bemanning de lof van God toegezongen toen de storm bedaard was. Ontelbaar vele van onze medeburgers bidden wanneer zij ziek en nabij de dood zijn gekomen. Maar wanneer ze weer beter worden, worden hun lofzangen krank tot stervens toe. De engel der genade aan hun deur luisterende heeft geen gezang der liefde, geen lied der dankbaarheid gehoord. Helaas, het is een maar al te treurige waarheid dat er meer bidden dan lofzingen. Ik giet dit in een andere vorm voor u. Die het volk van God zijt. De meeste van ons bidden meer dan dat we lofzingen. In onze binnenkameren bidden wij voortdurend. Maar wordt er ook menigmaal een lofzang opgezonden? Het gebed is niet zulk een hemelse oefening als de lofzang. Het gebed is voor de tijd, maar de lofzang is voor de eeuwigheid. De lofzang verdient daarom de eerste en de hoogste plaats, nietwaar? Laat ons hier beginnen met de werkzaamheid welke de hemelbewoners bezighoudt. Het gebed is voor een bedelaar, maar mij dunkt, het is een ellendige bedelaar die nimmer een woord van lof en dank spreekt wanneer hij een aalmoes ontvangt. De lof behoort hem van nature het gebed op de hielen te volgen, en zelfs wanneer het geen volgen is door de goddelijke genade, eraan vooraf te gaan. Indien u in droevenis neerzet, indien u geld verliest, indien u in armoede vervalt, indien uw kind ziek is, indien de kastijding in allerlei vormen bezoekt, begint u te bidden. En dat keur ik niet af in u, maar moet al het bidden geen loven zijn? Moet ons leven zoveel zout en zo weinig zoet in zich bevatten? Moeten wij voor onszelf zo dikwijls een teug ontvangen uit de rots der zegeningen en zelden een drankoffer uitgieten voor de Allerhoogste God? Kom, laat ons onszelf bestraffen waar wij erkennen dat wij zoveel meer gebed dan lof opzenden. Laat mij omtrent dit punt nog de opmerking maken dat er meer gehoorzamen ten aanzien van het uitwendige dan er ooit Christus loven. Toen Jezus zei, ga heen en vertoon u zelf de priesteren, gingen zij heen, alle 10, niet één bleef achter. Doch slechts één kwam terug om een persoonlijke zaligmaker te aanschouwen en zijn naam te prijzen. Zo gaat het ook vaak heden ten dagen. U gaat naar de kerk, u woont er samenkomsten bij. U leest een boek, u verricht uitwendige godsdienstige handelingen. Maar hoe weinig wordt het loven van God gezien, het liggen aan zijn voeten. Hoe weinig zijn wij doordrongen van een gevoel van dankbaarheid, zodat wij zonder ophouden zouden kunnen zingen tot eer van hem, die zulke grote dingen voor ons gedaan heeft. Uitwendige godsdienstige handelingen zijn gemakkelijk genoeg en ook algemeen genoeg. Maar het inwendige, de uitstorting van het hart in dankbare liefde, hoe schaars wordt dat gevonden? 9 gehoorzamen naar het uitwendige, waar slechts 1 de Heere looft. Nog merk ik op, en dat betreft ons nog meer persoonlijk, er zijn er meer die geloven dan er zijn die lofzingen. Want deze 10 mannen geloofden, maar slechts 1 loofde de Heer Jezus. Hun geloof betrof de melaatsheid en naar hun geloof alzo geschiedde hun. Dit geloof dat slechts betrekking had op hun melaatsheid was een zeer wonderlijk geloof. Het is wel opmerkelijk dat zij de Heer Jezus geloofden. Ofschoon hij niet eens zei, word genezen. Zelfs geen woord van die strekking. Maar eenvoudig dit, ga heen en vertoon uzelf de priester. Met een opgedroogde huid en de dood als het ware in de ledematen, gingen zij er moedig vandoor in het vertrouwen dat het de bedoeling van Jezus moest zijn hen te zegenen. Het was een bewonderenswaardig geloof. En toch kwamen niet 1 van de 9 die aldus geloofden, terug om Christus voor de ontvangen gunstbewijs te loven. Ik ben bevreesd dat er veel geloof is. Beter geloof dan het hunne, het welk betrekking heeft op geestelijke dingen, dat nog moet opbloeien in praktische dankbaarheid. Wij roemen en prijzen onze Heere niet in verhouding tot de ontvangen weldaden. Gods schatkist zou overvloeien, indien de inkomsten van de dank eerlijker inkwamen. Ons geloof strekt zich uit tot de hemel en de eeuwigheid. En toch maken wij God niet groot zoals het behoort voor de aarde en de tijd. Het is het waarachtige geloof, dat vertrouw ik, het staat niet om mij om het te beoordelen, maar het is gebrekkig in de uitkomst. Het geloof was alleen waarachtig bij deze melaatsen voor zover het hun melaatsheid betrof. Ze geloofden niet in de godheid van onze Heer Jezus. Ze geloofden ook niet ten eeuwige leven. Zo is het ook onder ons. Er zijn mensen die weldaden van Christus ontvangen, die zelfs zalig hopen te worden, maar ze prijzen hem niet. Hun leven wordt doorgebracht in het onderzoeken van hun huid, om te zien of de melaatsheid verdwenen is. Hun godsdienstig leven openbaart zich in een voortdurende onderzoeking van zichzelf, om te zien of zij werkelijk genezen zijn. Het is een armzalige manier van doen, om daar zijn kracht aan te verspillen. Deze man wist dat hij genezen was. Hij had volle verzekerdheid op dat punt. En de eerste aandrang van zijn geest was zich terug te spoeden naar waar hij stond, die zijn glorierijke geneesmeester was geweest, en aan zijn voeten neer te vallen. En hem met luide stem, God verheerlijkende, te prijzen. O, dat al mijn schroomvallige, twijfelzieke hoorders hetzelfde mogen doen. Ik heb, naar ik meen, nu genoeg gezegd aangaande de schaarsheid van de lof en dank. Laat ons nog eenmaal de punten noemen. Meer ontvangen weldaden dan God ervoor te prijzen. Meer bidden dan loven. Meer gehoorzamen naar het uitwendige dan dat ze God prijzen met het hart. En meer geloven en ontvangen weldaden door het geloof dan er op de rechte wijze de gever van die weldaden te prijzen. We willen ook nog kort de karaktertrekken van deze ware dankbaarheid opmerken. De eenvoudige handeling van deze man mag het karakter van de lof vertonen. Deze neemt bij iedereen niet dezelfde vorm aan. De liefde tot Christus openbaart zich onder verschillende vormen. De levende lof wordt gekenmerkt door het persoonlijke. Deze man was 1 van de 10 toen hij nog melaats was. Hij was helemaal alleen toen hij terugkeerde om God te verheerlijken. U kunt zondigen in gezelschap. U kunt ter helle varen in gezelschap, maar wanneer u de zaligheid verkrijgt, zult u geheel alleen tot Jezus komen. En wanneer u behouden zijt, zo zult u, ofschoon u er behagen in schept, God met anderen te prijzen, indien zij met u willen instemmen, maar als ze dit niet doen, er vermaak in vinden om een solo van dankbaarheid te zingen. Deze man verlaat het gezelschap van de andere 9 en komt tot Jezus. Indien Christus u gered heeft en uw hart recht is, zult u zeggen, ik moet hem prijzen, ik moet hem liefhebben. Gij zult niet teruggehouden worden door de kille staat van de 9 van de 10 van uw oude makkers, maar ook niet door de wereldsgezindheid van uw familieleden. Uw persoonlijke liefde tot Jezus zal u doen spreken, al zouden ook hemel en aarde en zee in stilzwijgen verzonken zijn. U hebt een brandend hart van aanbiddende liefde en u bezit een gevoel alsof u het enige hart onder de hemel was dat liefde tot Christus heeft. En daarom moet u voedsel geven aan de hemelse vlam. U moet aan zijn begeerte toegeven. U moet zijn verlangen uitdrukken. Het vuur is in uw beenderen. En u moet lucht hebben. Welaan, laat ons, terwijl het persoonlijke in de ware lof tot zijn recht moet komen, ieder op zijn wijze God verheerlijken. De volgende karaktertrek van deze man was het haastige. Hij was bijna onmiddellijk bij Christus terug. Want ik kan niet veronderstellen dat de zaligmaker die dag uren achtereen aan de poort van die plaats vertoefde. Hij had het te druk om te lang op één plek te zijn. De meester ging het land door, goed doende. De man was spoedig terug en wanneer u gered bent, hoe spoediger u dan uw dankbaarheid kunt uiten, hoe beter. Zich nog eens bedenken is een beste zaak, wordt er gezegd, maar dit is niet het geval wanneer het hart vol is van de liefde van Christus. Brengt uw eerste gedachte ten uitvoer, wacht niet op de volgende. Ga terstond en prijs de zaligmaker. Welke grote plannen hebben sommigen van u voor de toekomst gevormd ten aanzien van de dienst van God? En welke geringe uitkomsten zijn erop gevolgd? Het is beter vandaag één steen te leggen dan zich voor te stellen het volgend jaar een paleis te bouwen. Maak de Heere groot in het heden van de zaligheid die heden uw deel is. Waarom zou de lof aan de deur blijven wachten, al is het dan maar voor een nacht? Het manna kwam vers in de morgenstond. Laat alzo uw lof opstijgen. Hij looft dubbel, die terstond zijn lof opzendt. Maar hij die niet terstond zijn lof opzendt, looft nooit. De volgende hoedanigheid van de lof van deze man was het geestelijke. We bemerken dit uit het feit dat hij terugkeerde op zijn weg naar de priesters. Het was zijn plicht om naar de priesters te gaan. Hij had het bevel ontvangen om dit te doen. Maar er is een evenredigheid in alle dingen en sommige plichten zijn gewichtiger dan andere. Hij dacht bij zichzelf, ik heb het bevel ontvangen om naar de priesters te gaan, maar ik ben genezen en deze nieuwe omstandigheid heeft invloed gehad op de volgorde van mijn plichten. Het eerste wat ik moet doen is terug te gaan en getuigenis te geven voor het volk. God te midden van al die mensen te verheerlijken en aan Christus voeten neer te vallen. Zo ging dan deze genezen melaatse het eerst tot Jezus. In hem had het geestelijke de overhand boven het ceremoniële. Hij voelde dat het zijn voornaamste plicht was persoonlijk de goddelijke persoon te aanbidden die hem van zijn huidziekte verlost had. Laat ons het eerst tot Jezus gaan. Laat ons in de geest ons voor hem buigen. O ja, kom tot onze vergaderplaatsen en neem geregeld de diensten waar als u de Heere lief hebt. Want dan zult u niets anders begeren. U zult ernaar verlangen om naar Jezus zelf te gaan en hem te zeggen hoezeer u hem lief hebt. U zult ernaar uitzien om alleen iets voor hem te doen, waardoor u de dankbaarheid van uw hart jegens de Christus Gods kunt betonen. De ware dankbaarheid openbaart zich ook in het innige. Hij keerde terug en verheerlijkte God met luider stem. Hij had op een kalmere wijze zijn lof kunnen uitbrengen, nietwaar? Ja, maar wanneer u pas van de melaatsheid genezen bent en u eens zo zwakke stem is teruggegeven, kunt u uw lof niet fluisterend doen horen. U weet dat het onmogelijk zou zijn koel en afgemeten te zijn wanneer u pas behouden bent. Deze man verheerlijkte God met luide stem. In de ware dankbaarheid valt ook het nederige op te merken. Deze man viel neer aan Jezus' voeten. Hij voelde zich niet volkomen op zijn plaats voordat hij daar lag. Ik ben niemand, Heere, scheen hij te zeggen. En daarom viel hij op zijn aangezicht. Maar de plaats waar hij nederlag was aan Jezus' voeten. Ik zou liever niemand willen zijn aan de voeten van Christus dan iemand ergens elders. Er is geen plaats zo eervol als onderaan de voeten van Jezus. Welke een genieting daar steeds te liggen. Hem geheel en al lief te hebben. Het eigen ik te laten sterven. Waarbij dan Christus boven u staat. Als de enige figuur die uw leven overschaduwt. Van nu aan tot in eeuwigheid. De ware dankbaarheid ligt laag voor de Heere. Laat ons daarbij ook nog letten op het verheerlijkende. Hij viel neer aan Jezus' voeten, God verheerlijkende, en hem de dank toebrengende. Laat ons onze zaligmaker verheerlijken. Laat anderen denken omtrent Jezus zoals ze willen. Maar wij willen onze vinger leggen in het teken der nagelen en zeggen, mijn Heere en mijn God. Indien er een God is, is Hij God in Christus Jezus voor ons. Wij zullen nooit ophouden Hem te aanbidden, die zijn Godheid heeft bewezen door ons van onze meelaatsheid der zonde te bevrijden. Alle eer en heerlijkheid zij zijn verheven majesteit. Nog één zaak omtrent deze man wens ik op te merken ten aanzien van zijn dankbaarheid. En die is zijn stilzwijgen waar het betreft het bestraffen van de anderen. Toen de zaligmaker zei, waar zijn de 9? Merk ik op dat deze man niet antwoordde. De meester zei, waar zijn de 9? Zijn er geen gevonden die wederkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? Maar de aanbiddende vreemdeling stond niet op om te zeggen, o Heere, ze zijn alle heen gegaan naar de priesters. Ik verwonder mij over hen dat ze niet wedergekeerd zijn om u te loven. Wij hebben genoeg te doen met onze eigen zaken, wanneer wij de genade van God in ons eigen hart gevoelen. Als ik slechts mijn werk in het toebrengen van lof en dank kan volbrengen, zal ik geen lust hebben om sommigen die ondankbaar zijn te beschuldigen. De meester zegt, waar zijn de 9? Maar de arme genezen man aan zijn voeten heeft geen woord in te brengen tegen dat wrede 9-tal. Hij is te zeer bezet met zijn persoonlijke aanbidding. Laten we tenslotte nog letten op het gezegende van de dankbaarheid. Deze man werd in veel grotere mate gezegend dan de 9. Zij werden genezen, maar ze werden niet gezegend zoals hij. Er ligt een grote zegen in de dankbaarheid. Het is een openbaring van persoonlijke liefde. Ik heb de leerstukken der genade lief. Ik heb de kerk van God lief. Ik heb de Sabbat lief. Maar ik heb het meest van alles liefde tot Jezus. Mijn hart komt nooit tot rust voordat ik God persoonlijk kan verheerlijken en de Christus persoonlijk dank kan toebrengen. Het toegeven aan de persoonlijke liefde tot Christus is een van de zoetste genietingen onder de hemel. En u kunt aan die persoonlijke liefde niet beter toegeven dan door persoonlijke dankbaarheid met mond en hart, met woorden en met daden. Er ligt nog een andere zegen in de dankbaarheid, dat ze scherp en helder doet zien. Het dankbare oog ziet ver en diep. De man die van melaatsheid genezen was, bracht Jezus zijn dank toe, voor hij verder ging met God te verheerlijken. Indien hij Jezus gedankt had en het daarbij gebleven was, zou ik zeggen dat zijn ogen niet goed geopend waren geweest. Maar toen hij God in Christus zag en daarom God verheerlijkte voor wat Christus gedaan had, toonde hij een diep inzicht in de geestelijke waarheid. Hij was de mysterie begonnen te ontdekken van de goddelijke en de menselijke persoon van deze gezegende Heere. Wij leren veel door het gebed. Was het Luther niet die zei, goed te hebben gebeden is goed te hebben gestudeerd. Ik waag het iets soortgelijks toe te voegen aan hetgeen van Luther zo snedig gezegd heeft. Goed te hebben gedankt is beter te hebben gestudeerd. De lof is een grote onderwijzer. Gebed en lofzegging zijn de riemen waardoor een mens zijn boot in de diepe wateren van de kennis van Christus kan roeien. Een andere zegen omtrent de lof is dat hij Christus wel behagelijk is. De Heer Jezus was klaarblijkelijk aangenaam aangedaan. Hij was geërgerd wanneer hij eraan dacht dat de andere 9 niet terugkwamen. Maar hij was verheugd over deze ene man die wel terugkeerde. De vraag, waar zijn de 9, sluit een aanprijzing van de ene in zich. Wat Christus aangenaam is, moet zorgvuldig door ons worden aangekweekt. Indien de lof hem welgevallig is, laat ons dan voortdurend zijn naam groot maken. Het gebed is de strohalm van het tarwegraan, maar de lof is de aar. Jezus ziet gaarne de halm opgroeien, maar hij houdt er nog meer van om de gouden aren te plukken wanneer de oogst van de lof rijp is. Merk in de volgende plaats op dat het gezegende van de dankbaarheid is dat zij de grootste zegen ontvangt, want de zaligmaker zei tot deze man, wat hij niet tot de anderen gezegd had. Uw geloof heeft u behouden. Indien u het hogere leven wilt genieten, moet u veel bezig zijn in het loven van God. Sommigen van u zijn nog in de laagste staat, evenals deze man. Want hij was een Samaritaan. Maar door het loven van God steeg hij op, totdat hij een zanger werd, eerder dan een vreemdeling. Hoe dikwijls heb ik opgemerkt hoe de grootste zondaar de grootste lofzanger wordt. Degenen die het verst af waren van Christus en de hoop en de reinheid gevoelen wanneer zij behouden worden, dat zij de meeste reden tot dank hebben. En daarom hebben zij het meest lief. O dat de een of andere arme ziel vanavond tot Christus mocht komen. De een of andere melaatse om genezen te worden van de krankheid van zijn of haar zonde. Indien hij of zij genezing vindt, laat hem of haar tevoorschijn komen en met luide stem de Heere groot maken die zo genadig gehandeld heeft. Amen. We willen nu met elkaar zingen, luisteren naar Psalm 92, vers 2 en 3. Het voegt ons met de blijde klanken door het voorbedachte lied, hem die het al gebiedt op harp en luid te danken. Gij hebt door uw vermogen, o Heer, mijn hart verheugd. Ik zal, verrukt van vreugd, uw grote daan verhogen. En ook vers 3. Hoe groot zijn, Heer, uw werken? Hoe ver gaat uw beleid? Gij stelt met mogendheid elk deel zijn juiste perken. Een ziel aan het stof gekluisterd beseft uw daden niet. Geen dwaas weet wat hij ziet. Zijn oordeel is verduisterd. Psalm 92, vers 2 en 3. zullen we met elkaar danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, zo komen we ook aan het einde van deze dagsluiting tot u. Heer, dan leeft het in het hart om uw naam alleen maar te danken, te loven voor wie u bent, wat u gegeven hebt, persoonlijk, maar ook als gemeente, als kerkraad. Heer, u hebt voor ons gezorgd in de achterliggende tijd. We hebben zoveel zegeningen uit uw hand ontvangen. We hebben het in het begin gezegd. De belijdenisdienst, de doopdienst, het heilige avondmaal wat we mochten vieren. Het aantal mensen wat weer mag toenemen tijdens de kerkdiensten. Nou, Heer, zoals we ook in de meditatie gezegd hebben, we komen de tijd tekort om al die zegeningen van u te noemen. Ook in de gewone dingen die u ons geeft. Heer, wilt u dan in het hart werken dat we u de ware lof mogen toebrengen. Omdat u het zo waard bent. U, drie enige God. U, o Heer Jezus, die het werk en het lijden en het sterven op deze aarde volbracht hebt. Die opgevaren zijt naar de hemel en zit aan de rechterhand van uw Vader. U, o Heilige Geest, die naar de aarde gekomen bent om ons te troosten en om het toe te passen in onze harten. Bij die zondaren die niet naar u zoeken en die niet naar u vragen. En u, o Vader, die het van eeuwigheid uitgedacht hebt en uw eigen Zoon daarvoor over hebt gehad. Heer, het gaat onze gedachten te boven. En wij hebben woorden tekort, onze taal schiet daarin tekort om u de dank en de eer te brengen. En mogen we daarom uitzien naar het moment dat u, o Heer Jezus, terugkomt. Of het moment waarop we voor u mogen verschijnen. Om u eeuwig groot te maken voor wie u bent. Heer, we kunnen daarnaar uitzien en wilt u geven dat het ook mag leven in onze gemeente, onder jong en oud. Het is toch een woord wat naar ons toekomt. Wat doen wij met de zegeningen die u ons geeft? Gaan wij terug naar u? Of leven wij door als het allemaal weer goed gaat? Heer, bewaar ons daarvoor. En vergeef ons, ons klein geloof, ons ongeloof, ons niet vertrouwen op u. Bescherm ons als gemeente, ook in de komende tijd. We danken u ook voor alle dagsluitingen die gehouden mochten worden. Dat u de kracht en de energie gaf om het te kunnen doen. Dat u het gaf, dat er zoveel waren die het muzikaal konden begeleiden, alle organisten. Technici, de koster, Heer, u hebt ook daarin voor ons gezorgd. Wilt u het zegenen en geven dat het nog tot vrucht mag zijn. Dat u ook het verdere van deze avond voor ons zorgen. Ook als er nog een gemeenteavond is, Heer, wilt u daar ook uw zegen over geven. Ook in de komende tijd, als er misschien door veel ouderen uitgezien is naar de dagsluitingen. En het nu de laatste keer is, Heer, wilt u op een andere manier geven. Dat we uw woord mogen onderzoeken. Heer, wilt u ook zijn met al diegenen die zoveel zorgen hebben. Wie het zo moeilijk is om de dankbaarheid in het hart te voelen. Omdat er zoveel zorgen zijn. Wilt u een moment van rust geven. Wilt u de zorgen wegnemen. Zodat ze het zicht mogen krijgen op wie u bent. En dat ook uit hun monden en harten de lof mag opstijgen naar u. Vergeeft u ook al het zondige en al het verkeerde van deze avond. En dat bidden wij van u. En dat mogen wij alleen van u bidden om Jezus wil. Uit genade. Amen. Ik wens u allen God zegen voor deze week. En dan luisteren we nog naar Psalm 138, het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer. Uw dank bewijzen. Ik zal u in het midden van de goon op hoge toon met psalmen prijzen. Ik zal mij buigen op uw eis, naar uw paleis, het hof der hoven. En om uw gunst en waarheidzaam, uw grote naam, eerbiedig geloven. Psalm 138, vers 1.